Dit zijn de woorden van Jesaja, de zoon van Amos. Het visioen dat hij zag over Juda en Jeruzalem. Eens komt de dag, het zal zijn in het laatste van de dagen, dat de berg met de tempel van de Heer rotsvast zal staan, verheven boven de heuvels, hoger dan alle bergen. Alle volken zullen daar samenstromen. Machtige naties zullen zeggen, kom, laten we optrekken naar de berg van de Heer, naar de tempel van Jacobs God. Hij zal ons onderrichten, ons de weg wijzen en we zullen zijn paden bewandelen. Vanaf de Sion klinkt zijn onderricht, vanuit Jeruzalem spreekt de Heer. Hij zal recht spreken tussen de volken, over machtige naties een oordeel vellen. Zij zullen hun zwaarden omsmeden tot ploegijzers en hun speren tot snoeimessen. Geen volk zal meer het zwaard trekken tegen een ander volk. Geen mens zal nog de wapens leren hanteren. Nakomelingen van Jacob, kom, laten we leven in het licht van de Heer. Tot zover de lezing. We gaan hierbij stilstaan en daarna zijn we eerst even stil onder de muziek. En dan zingen we twee liederen. Zoals wordt aangegeven, zoals wordt voorgezongen. Israël Zondag, dat is al een hele oude traditie. Vlak na de stichting van de staat Israël al ontstaan in Nederland. Eind jaren 40. En nu dan, vandaag 2024... vrijwel precies één jaar na die verschrikkelijke aanslag van Hamas, met als gevolg verschrikkelijke bombardementen en een oorlog die uit de hand dreigt te lopen. En ik heb naar deze zondag uitgekeken, maar ik heb er ook tegen opgezien. En ik ik weet gewoon dat er verschillende sentimenten leven, ook in ons midden en ook in de maatschappij. Er zijn mensen met sympathie voor Israël. En er zijn mensen met sympathie voor Hamas. Of in elk geval voor Gaza. Zelf ben ik opgevoed met liefde voor Israël. Mijn vader vond dat zo logisch. Mijn vader was ook voorganger. Die zei, ja, Israël is het volk van God. En in de kerk is een tijd lang geleerd, de kerk is in de plaats van Israël gekomen. Alle mooie beloften zijn nu voor de kerk en alle vloekprofetieën zijn voor Israël. Dat was een rare constructie. En mijn vader die kon daar ook niet in meegaan. Bij mijn vader thuis zaten in de Tweede Wereldoorlog ook twee Joodse onderduikers. En met eentje hebben ze ook nog heel lang contact gehad, eigenlijk tot aan de dood toe, met Max, een Jood. Mijn vader volgde wat er in Israël gebeurde op de voet. Dat er in 1948 dat volk weer een eigen land kreeg. Waar het ooit gewoond had, het is zo bizar. En zou het daar dan veilig kunnen wonen? Na de Holocaust. Er brak al gelijk een oorlog uit, meteen. Ik herinner me nog van 1973... Even kijken, ja. 1973, ik was toen 9 jaar. Je kan zo goed merken dat ik 60 ben. In 1973 had je de Yom Kippur oorlog. Op 6 oktober, dus op deze dag, 51 jaar geleden. Yom Kippur is de dag van de verzoening, de grote verzoendag. Heel Israël lag plat. Allemaal een rustdag, ook het leger en zo. En toen vielen Egypte en Syrië heel onverwachts het land binnen. Dus je begrijpt, toen dat vorig jaar gebeurde, op 7 oktober, die verrassingsaanval, werd daar een trauma losgereten in Israël. Ik herinner me nog dat mijn vader zei in 1973, dit gaat Israël niet verliezen. Dat zei hij op basis van wat hij bestudeerde in de Bijbel. En ook gewoon op basis van zijn vertrouwen in de God van Israël. Alleen nu ik dit vandaag zou zeggen, denk ik, ja, er zitten hier misschien wel mensen die denken, ja, maar Gaza dan? En Libanon dan? Mag je dit nog wel zeggen? Mag je nog wel iets positiefs zeggen, iets hoopvols voor Israël? En je vraagt je ook voortdurend af, wij allemaal, hè, worden wij wel goed voorgelicht? En dan is het vandaag dus Israëlzondag. Even iets persoonlijks. Ik had in de aanloop hier naartoe al een paar stevige dagen. Dat begon afgelopen donderdag. En de aanloop daar naartoe, dat was de gemeenteavond. Nou, toen stond ik hier ook met trillende benen. Want ik weet, het is enerverend. Er zijn mensen die ontzettend blij zijn met afgelopen donderdag. En er zijn ook mensen die zijn helemaal ervan in verwarring. Van tjonge jonge. Donderdagmiddag moest ik en passant ook nog even naar het ziekenhuis. Straks bij de voorbeden zal ik daar wat van zeggen. Dat is ook niet niks. Op vrijdagmorgen brachten Paula en ik eerst nog weer eens een zoveelste bezoek. Toen wij naar huis liepen na dat bezoek zeiden we tegen elkaar, tjonge. En dat hebben we nogal eens vaker gezegd na een bezoek, tjonge. Nou, vrijdagmorgen. Vrijdagavond was het de marriage course. Ga hier 's middags de kerk klaarzetten. Mochten Paula en ik iets doorgeven over conflicten. En hoe je daarmee omgaat. En dat je vaak vooral je eigen pijn ziet. Dat je van jezelf uitgaat. Dat gebeurt ook bij dat Midden-Oosten conflict. Nou, toen ging ik gisterenmorgen deze preek schrijven. En toen zuchtte ik nog een keertje een heel diep tjonge. Misschien heb je dat ook wel eens, hè? Dat je wordt overvallen door een gevoel van heimwee. Kun je zo verlangen, Nathalie zei dat ook, naar de wereld zoals God die eigenlijk bedoeld had. En ik denk ook dat ik gewoon weet hoe die wereld eruit ziet. En misschien weten wij dat allemaal wel. Dat kun je toch voorstellen, of niet? Geen volk zal het zwaard meer trekken tegen een ander volk. Ja, zo ziet die wereld eruit. Geen conflict zal er meer zijn in een huwelijk. Geen ziekenhuis zal er meer staan in Delft. Jesaja heeft het allemaal al gezien, ook van die zieken. Jesaja 35. Niemand zal dan nog zeggen, ik ben ziek. Niemand zal dat nog zeggen. En dat van die wapens, we weten niet wanneer in de hele bediening van Jesaja de Heer dat aan hem heeft laten zien. Maar Jesaja heeft wel aangevoeld, dit moet helemaal vooraan in mijn profetieën komen. En dat is opmerkelijk, want de Heer heeft een behoorlijk appeltje met Israël te schillen. Dat heeft hij wel vaker. In hoofdstuk 1 valt Jesaja met de deur in huis. Daar zegt hij, gelijk al in de eerste verse, joh, weet je, een rund kent zijn baas en een ezel weet van wie die te eten krijgt. Dat zijn de rund en de ezel, de os en de ezel van het kerstverhaal, van de kerststal. Die zijn zo binnengesmokkeld vanuit Jesaja 1. Heel leuk in het Hebreeuws, schorri we morri. Ja, we spreken allemaal vloeiend Hebreeuws. De os en de ezel, die kennen hun baas, die weten wie ze eten krijgen. En Israël is God vergeten, zeg. Maar nog stommer dan een rund. En in hoofdstuk 2 gaat dat ook verder. Jesaja gaat echt verschrikkelijk tekeer tegen Israël. Jullie hebben je huizen gevuld met afgoden. Je hebt je land gevuld met goud en zilver en je stallen met paarden. Paarden? Wat is daar nou erg aan? Ik ken heel wat tienermeisjes die zijn gek van paarden. Ja, maar die gebruiken dat niet hiervoor, hè? Want dit zijn de paarden uit de oude tijd. Die trokken strijdwagens. Paarden zijn gewoon de tanks van de oudheid. Ze hadden toen nog niet van de moderne wapens, maar paarden, nou, ze hadden heel wat paardenkrachten bij elkaar. Als Mozes een wet geeft voor de koning van Israël, Deuteronomium 17, is een van de belangrijkste regels geen paarden. De koning van Israël mag niet vertrouwen op wapens, maar op zijn God. En weet je, uitgerekend de koning die in zijn naam vrede heeft, Salomo, die gaat paarden fokken. En er zijn heel veel paardenstallen van hem teruggevonden bij opgravingen in Israël. Allemaal van Salomo, van de koning van de vrede notabene. Jesaja zegt nog maar weer eens een keer hoe onverstandig dat is. Weg met paarden. Weg met de hele wapenwedloop. Nou, dan komen er in totaal 66 hoofdstukken. Jesaja is een lang boek. Ernstige waarschuwingen ook, maar bijna helemaal vooraan. Eerst het visioen van de vrede. Alsof Jesaja wil zeggen, Israël in een wereld vol ongeloof en geweld moet dit verhaal voorop, geen wapens meer. Dit is de vrede waarvan van de God van Israël verwacht dat ieder mens ernaar verlangt, naar deze vrede. Er is toch geen mens die de oorlog meer lief heeft dan vrede. Nou, er zijn terroristen die zeggen, ik heb dat al vaker hier genoemd, wij houden meer van de dood dan jullie van het leven. Die lopen daar rond in het Midden-Oosten, hè? Er zijn wereldleiders, op het ogenblik, die kijken niet op een paar duizend mensenlevens. Dus of iedereen er zo naar verlangt. Maar weet je, als deze zieke geesten, hè, als die tot bezinning komen, dan worden ze toch wakker ergens in die droom van Jesaja. Dat kan toch niet anders. Jesaja heeft het over alle volken. Geen één uitgezonderd. Alle volken. Noem er maar één. Op het ogenblik in de wereld. Een beweging. Allemaal. Kijk. Alle volken, Jesaja 2, zullen daar samenstromen. Hij zal recht spreken tussen de volken. Geen volk zal meer het zwaard trekken tegen een ander volk. Jesaja is nogal heel breed, ook verderop. Prachtig hoofdstuk, Jesaja 25. Op deze berg richt de Heer een feestmaal aan voor alle volken. Hij vernietigt de sluier waarmee alle volken omhuld zijn. Die sluier is de dood. Hè? Hoofdstuk 49. Ik zal jou, knecht van de Heer, Yeshua, Jezus, ik zal jou maken tot een licht voor alle volken. Simeon, later in de kerstdagen, die zegt dat tegen het babytje. Deze tekst. Mijn tempel zal heten een huis van gebed voor alle volken. Dat is ontzettend royaal, hè. Dan heb je natuurlijk altijd uitleggers, geleerde Bijbel uitleggers die zeggen, ja, een beetje zuiniger. Jesaja bedoelt waarschijnlijk uit alle volken. Uit alle volken zal er wel iemand zijn die mee gaat doen. Of allerlei volken, je hebt er nogal wat. Ik hou niet van dat gesmokkel. Ik denk, er staat alle volken, dan moet je gewoon alle volken lezen. Het komt goed met de hele wereld, oké? Het komt goed met de hele wereld. Met volken die nu nog verschrikkelijk tegenover elkaar staan. En bijna met z'n allen tegenover Israël. Jesaja zegt ook een paar keer, elke knie zal zich buigen. Dat wordt later in het Nieuwe Testament aangehaald. Elke knie. Alle volken. Ik vind het trouwens heel opvallend, Jesaja begint hoofdstuk 2 met te zeggen, ik heb een visioen gezien over Juda en Jeruzalem. Nou, dan verwacht je dat hij allemaal dingen gaat zeggen over Juda en Jeruzalem. En dan gaat hij dus dingen zeggen over alle volken. Dat die naar Jeruzalem toe zullen komen. Vrijwillig. He, als een magneet worden ze naartoe getrokken. Ze voelen, wij moeten daar naartoe. Daar hoeft de Heer niet eens voor in actie te komen. Jeruzalem heeft een vreemde aantrekkingskracht. Vaak ook negatief geweest, hè? Nu ook nog. Dat de volken dreigend op Jeruzalem afkomen. Daar weten de profeten alles van. Dat vertellen ze ook in geuren en kleuren, hebben ze gezien. En wij zien het ook. Er is geen stad in de wereld, hè, die zo vaak omsingeld is, belegerd is, verwoest is als Jeruzalem. Daar is wat. Nou, als dat steeds kon gebeuren, dat negatieve optrekken naar Jeruzalem, zou het positieve dan misschien ook kunnen gaan gebeuren. Dus uiteindelijk wordt Jeruzalem de Ir Shalom, stad van de Shalom. Op een goede dag is de mensheid het zo zat om te vechten. Helemaal verzadigd ervan. Willen ze alleen nog maar goed doen? Willen ze horen van de God van Israël? Wat is dan goed? Mogen we uw Torah horen? Uw wet, uw weet. U weet wat goed is. Mogen wij het ook weten? En dan zegt de Heer, God liefhebben boven alles, je naaste als jezelf, ook je naaste stad, ook je naaste buurland. Liefhebben, liefhebben. Israël, Jeruzalem, heeft de wereld wat te bieden, hè? Die Torah. En de Messias. En een kerk. Want de kerk is begonnen in Jeruzalem, hè? Bestond alleen maar uit Joden aanvankelijk. Maar, die Joden zijn in zichzelf natuurlijk niet zaligmakend, hè? Want dat is opvallend, in vers 5, het laatste vers dat we hebben gelezen, doet de Heer een oproep, heel subtiel, aan de Israëlieten zelf. Want het is mooi als alle omringende volken het goede bij jou komen zoeken, maar dan moet je zelf, Israël, niet achterblijven. Nakomelingen van Jacob, kom mee! Laten we leven in het licht van de Heer. In vers 3 zeggen de volken dat tegen elkaar. Kom mee. Misschien viel het je op toen ik het voorlas. Kom. Dat woord die staat er ook in het Hebreeuws. Moet je wel laten staan. Kom, want in vers 5 komt het terug. Nu lijkt het of diezelfde volken dat ook tegen Israël zeggen. Kom op, doe mee Israël. Doe dan ook mee. Ga wandelen in het licht van de Heer. En als dit echt gaat gebeuren. Hè, ja. Stel dat dit zou gaan gebeuren. Dan zou dat het einde van de wapenindustrie betekenen. Dan wordt geleerd wat God wil, en dan wordt niet meer de oorlog geleerd, zo staat het letterlijk. De oorlog wordt niet meer geleerd, en dat vind ik zo ontroerend en zo raak geformuleerd. Want ben je eens op een oorlogsbegraafplaats geweest, heb je eens gekeken naar de leeftijd van al die jongens? Dat zijn allemaal tieners, twintigers, die hebben de oorlog moeten leren. Die zijn geïndoctrineerd. Haat dat andere volk. Die hebben geleerd hoe ze moeten omgaan met wapentuig. Straks wordt dat allemaal niet meer geleerd en geïndoctrineerd. Ze zullen hun zwaarden omsmeden tot ploegijzers. Let goed op, dat hoeft God niet te doen. God zegt niet, ga nou eens allemaal aan de kant, laat mij eens al die wapens ombuigen. Nee, dat gaan jullie zelf doen. Wapenfabrikanten gaan dat doen. Wapenfabrikanten worden even omgeschoold, zeg maar, hè? Als je het nou net anders in elkaar zet, dat tuig, moet je kijken wat voor moois je er dan mee kan doen. Je maakt een gereedschap, Nathalie wees daar heel terecht op, waarmee je kan doden. En nu ga je gereedschap maken waar je leven mee kunt geven. Landbouwwerktuigen, landbouwmachines, trekkers. We hadden pas een wijkmiddag in zo'n schuur waarvan die trekkers stonden. Ik dacht, ja, dat zijn eigenlijk natuurlijk ook moordwapens, hè. En als dat de straat op gaat om te demonstreren, heeft de politie geen schijn van kans natuurlijk. Dus dat kunnen ook wapens zijn, maar trekkers alleen op het land blijven. Paarden alleen op het land blijven. Ploegen. Alles zal gericht zijn op leven. Lechaim, zeggen Joden als ze het glas heffen. Lechaim, op het leven. Wapens weg. Weet je, ik ben niet veel beter dan al die wapenindustriemensen en al die militairen. Want ik betrap mezelf er nogal eens op, en ik wil dat eigenlijk nu na deze preek ook gaan laten, dat ik op internet een beetje ga lopen zoeken welke oorverdovende dreun Oekraïne nu weer heeft toegebracht aan Rusland. Yes, vuurballen en zo, yes, weer een schip naar de bodem, yes. Zo zit je toch te kijken allemaal, hè? Knallen, en we moeten meer wapens leveren vanuit het westen. Wij zitten allemaal in dat patroon, hè. Nou, in 1945, direct na de oorlog, werden de Verenigde Naties opgericht. Het heette eerst nog de Volkenbond. In 1948 geloof ik de Verenigde Naties. Sloten zich 51 landen bij aan. Dat is nog een beetje voorzichtig. Nederland wel gelijk ook. Tegenwoordig 193 landen. Ik denk, het is een beetje allemaal. De doelstelling van de Verenigde Naties was een wereld zonder oorlog. Ja, wie wil dat nou niet? Later kwam daar nog bij armoedebestrijding en duurzaamheid. Prachtig. Het begon dus met een wereld zonder oorlog. Ik vroeg een keer tijdens een kindermoment in onze vorige gemeente aan de kinderen. Er is heel veel oorlog. Hè? Wat kunnen grote mensen nou doen om vrede te krijgen? Zegt er een kind. Stoppen met vechten. En ik zei, ja, dat de grote mensen daar nou zelf niet opkomen. Hè? Het gebouw van de Verenigde Naties staat in New York. Daar vlakbij is van alles te vinden. Onder andere dit beeld van een Zweedse kunstenaar, non-violence. Een pistool waar een knoop in gelegd wordt. Heel groot pistool van brons. Ik vind het wel een beetje wrang dat beeld in de Verenigde Staten staat, want wapenbezit is daar heilig, hè? Ik ken niet veel Amerikanen die zo'n geweer hebben. Maar prachtig op zich het beeld. Alleen het beeld van Jesaja is nog mooier, vind ik. Kijk, deze tekst uit Jesaja 2 staat daar gewoon. They shall beat their swords into plowshares. Jesaja 2. De hele wereld kan dat zien, die tekst. Hier willen wij naartoe, toch? En wat nog ontroerender is, er is een standbeeld geschonken in 1959. Moet je raden door wie? Door de Sovjet-Unie. Dus zeg maar Rusland met toch een heel stel landen daaromheen. En weet je door wie dit beeld gemaakt is? Ja, ik kan dat niet goed uitspreken. Yevgeny Futuchich. Zoiets. In 1960 heeft hij dit beeld gemaakt. In 1950 heeft de Sovjet-Unie het beloofd om dat te geven. Die Yevgeny, moet je raden waar die vandaan komt, uit de Oekraïne. Het is toch niet te geloven? Nou, de Verenigde Naties proberen te scheidsrechteren. En dat klinkt allemaal mooi, maar het is eigenlijk onmogelijk. Hè? Want er zijn gewoon tegenstrijdige belangen. Dan zitten de Verenigde Staten iets te zeggen. En dan zegt Rusland niet. En dan komt China met een plan. En dan zeggen de Verenigde Staten not. Veto. Het is een onmogelijk apparaat eigenlijk. Het lukt ons met elkaar niet. Je zou er sceptisch van worden, hè. Dat visioen van Jesaja, kan dat nou ooit werkelijkheid worden? Kun je dat geloven? Kun je dat geloven? Gaat dat gebeuren? Eigenlijk kun je dat alleen maar geloven als er iemand zou bestaan die dat zou kunnen realiseren. Maar ja, dat zou dan iemand moeten zijn die de potentie heeft om vrede aan de wereld te geven. Dat zou dan iemand moeten zijn die weet wat het is om te sneuvelen op het slagveld. Eigenlijk zou die persoon ook toch onoverwinnelijk moeten zijn. Dus hij is wel gesneuveld, maar hij kan gewoon weer door. Iemand die zegt, heb je vijanden lief? En die dat dan zelf voordoet, zo iemand zou het dan moeten zijn, ja. Ja. Iemand die echt boven de partijen uit kan stijgen. Ja, als zo iemand zou bestaan, dan zou die droom van Jesaja uit kunnen komen. Jesaja 2.0, hè, moderne Yeshua. Iemand die de geheime dienst van Israël influistert. En wat ik nu ga zeggen, heb ik van iemand uit onze raad, een van de ouderlingen, die zei dat ik vond het zo goed. Maar we hebben dus iemand nodig die de geheime dienst van Israël zou influisteren. Joh, als jullie nou nog een keer de portofoons en de piepers van Hezbollah hacken. Zou je nou niet eens willen overwegen om dat de volgende keer niet met springstof te doen, maar met bijvoorbeeld het volgende bericht. Dus door het hele Libanon gaan in één keer allemaal piepers aan, bliep. Wij zouden jullie op ditzelfde moment ernstig kunnen verwonden, maar dat willen we niet meer. Wij sturen jullie bij deze een bericht van shalom. Zoals David ooit deed bij koning Saul, hè? Ik had u kunnen doden. Kijk eens, ik heb een stukje van uw jas. Dat doe ik niet. Ik eerbiedig u. Ik wil vrede. Waarom zit je zo achter mij aan? Wij geven onszelf en ook jullie over aan de vrede van God. Aan de Heer Jezus die onze Messias is. Als Israël dat eens zou gaan zeggen. Nakomelingen van Jacob, laten we leven in het licht van de Heer. Ik weet wel, zo'n vredeaanbod, zo'n pieper en zullen we vrede sluiten? Dat willen terroristen niet. Die willen alleen maar de vernietiging. Maar, zegt Jesaja, de Heer zal recht spreken tussen de volken. De Verenigde Naties lukt dat niet. De Heer gaat dat lukken. Hij overziet alle feiten, alle daden. Hij weet precies. Jij bent slachtoffer. Jij bent een slachtoffer. Jij bent een dader. Jij bent een slachtoffer. Jij bent een dader. De Heer weet dat. Hij kan dat meten. Al die mensen in Gaza en in Libanon en in Israël. Hij weet het. Hij ontmaskert alle leugen. Ook van de media. Want wat moet je nou nog geloven? Voor mijzelf is dit een van de belangrijkste motieven om in God te geloven. Dat er op een goede dag recht gesproken wordt. Dat er iemand boven de partijen staat die zegt, ja, jij dacht dat je ermee wegkwam. Nu moet je voor mij komen. Jij was een slachtoffer, jij bent veel te jong gestorven. Kom maar, ik doe jou recht. Kom maar. Moet je indenken dat dit er niet was. Afschuwelijk. Afschuwelijk. Dat het straks gewoon ophoudt. Je wordt 80 jaar of 20 en je sneuvelt. Nou, dat was het. Afschuwelijk. Als je dat moet geloven, dan ben je zo te beklagen. Als dit je geloof is. De rechter gaat ons allemaal verrassen met zijn shalom. En terwijl wij zo vandaag kijken naar het Midden-Oosten, hè, voelen we wel dat we ook naar onszelf gaan kijken. Welk wapen gebruik ik nou eigenlijk nog? Niet fysiek pistool of zo, maar fysiek, maar mentale wapens. Wat zet ik wel eens in mijn huwelijk? Of op mijn werk? Is dat wel eerlijk? Is dat wel mooi? Of maak ik daar Paula of iemand anders kapot mee? Welke trucjes gebruik jij nog als je iemand een appje stuurt? Hoe ben je aan het manipuleren? Ben je bereid om al je wapens in te leveren of om ze om te bouwen in daden van liefde, berichten van liefde te gaan sturen? Shalom, shalom. Wij als kerk moeten toch de eerste zijn die klaar zijn, helemaal klaar zitten voor die droom van Jesaja. Kom maar door, Heer. Amen.